kerkeraad deelt u nog het volgende mee. Dat vandaag zingen nog de ouderlingen, de diaken en de kinderen tot en met 12 jaar. En vanaf volgende week zondag zal er weer gezongen worden. En volgende week zondag hoopt dominee K. Hoefnagel ons voor te gaan.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat Hij begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader in Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, op Psalm 122, het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt, naar de ark die van Gods gunst getuigt. Psalm 122, het tweede vers. De schriftlezing voor deze morgen is uit Handelingen 12. We luisteren eerst naar de Heilige Wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 119, het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. En wat er verder volgt, 119, vers 13, na de Wet des Heren. De schriftlezing is Handelingen 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. De zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden. Dewelke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette, en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende, sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem, omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed al zo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde. Maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als ze door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide, nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rode. En zij, de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En zij zeiden tot haar, gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende, en als ze open gedaan hadden, zagen ze hem en ontzetten zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis geleid had, en zeide, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij, uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechtelijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te krijgen, maar zij kwamen eendrachtelijk tot hem, en Blastus, die des konings kameling was, overreed hebbende, begeerden vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des koningsland. En op een gezette dag, Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En verstonden aan sloeg hem een engel des Heren, daarom dat hij Goden de Heer niet gaf, en hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden weder van Jeruzalem, als zij den dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus.
De tekst voor de prediking gemeente is uit Handelingen 12, het vijfde vers. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En de versen 16 en 17. Petrus bleef kloppende en daarna zegt hij dat de hand van dat de Heere hem geleid heeft uit de gevangenis. We willen samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. De voorbeden denken aan zuster van Staveren van der Lee, die nu weer in Salem verblijft. Denk aan Hester Verbaas en in de dankzegging mogen we denken aan Ries Kraaienveld, die geopereerd is aan een blinde darm en heeft in het ziekenhuis gelegen en mag weer thuis zijn. Eveneens denken we aan de familie van Steensel Noordergraaf, waar een zoontje geboren is, die de naam Nick of Rick heeft gekregen. Goed. Laten we samen de Heere zoeken. Grote God, u hebt ons weer samengebracht. Misschien is dat een groot wonder. Gezien de omstandigheden en het gezien het feit dat we nog niet allen als gemeenteleden samen kunnen komen in de diensten, dat wij er weer mogen zijn. Heere, gebruikt u de dingen die er gebeuren in ons heel persoonlijke leven ook. Ja, mocht het ook daartoe dienen, dat het al meer een wonder is dat u spreken wilt door uw woord en door uw geest. Maar ook al meer gevoeld wordt dat we het nodig hebben, dat we uw stem, uw heilstem van binnen mogen horen. Heere, wilt u doen wat wij zelf niet kunnen en wat de beste dominee ook niet kan? Uw woord van binnen overtuigen en ervan spreken en het zo geven dat we wonderen mogen beleven, daarop ziende dat u uitleidt en binnenbrengt in het koninkrijk van God. Maar ook dat we het dan zeker weten, als u uit de grootste nood en dood redt. We mogen in uw huis zijn en we mogen thuis meeluisteren. Geeft u ook daar aandacht, ook voor de kinderen die meeluisteren, meezien, de dienst en de dominee. Heere, sterkt u ook de gezinnen, ook de jonge gezinnen met kleine kinderen, waarvoor het best wel moeilijk soms kan zijn om de diensten mee te beleven thuis. Maar ook allen die het nog niet aandurven om naar de kerk te komen. En ook allen die sowieso niet meer naar de kerk kunnen komen. Grote gemeente. Dan zijn er nog meer zorgen dan in een relatief kleine gemeente. Heere, doe de grootste zorg overwegen op de harten en ook in de gebeden voor elkaar. Opdat uw lof zal opklimmen uit het stof. Heere, we denken aan degene die we hebben genoemd, zuster van Staveren in Salem. Sterkt u haar daar. Gedenkt u hen die haar verzorgen, maar ook haar man, allen die hen lief en dierbaar zijn. Wees met Hester verbaasd, haar situatie, omstandigheden, hen die om haar heen zijn, ze zijn u bekend. Heere, bewaar en spaart u en zegent u hulpverlening. We mogen uw naam danken voor Ries Kraaienveld die geopereerd is en in het ziekenhuis heeft gelegen op zijn jonge leeftijd van 8 jaar en nu weer thuis mag zijn. Laat er ook in zijn hart vreugde, maar ook dankzegging zijn dat u de God bent die helpt. We mogen uw naam ook erkennen voor de familie van Steensel Noordergraaf. Dankzegging doen dat een zoontje bij hen geboren is. U bent groot en goed. Als u uitgeholpen hebt, doorgeholpen hebt, nieuw leven hebt gegeven, het huwelijk bekroond, laat het ook zomaar in de harten zijn. Hoe zullen we al uw weldaden vergelden? Kunnen we niet. Geef harten verbonden aan u en aan uw dienst. Werkt u met uw geest, ook in het nieuwgeboren kind. Dat het ook een kind voor u de Heere mag zijn. Onze ogen zijn op u, Heere. De plaats van de kerk is toch ook de plaats niet alleen van het aanspreken, maar ook van de verwachting van de werking van uw Heilige Geest. Wat we behoeven is dat. Schenk het uit genade. Zorgt u voor de gemeente. Zorgt u voor de gemeenten, kerken, uw koninkrijk komen, Heere, ook vandaag, bij jongeren en bij ouderen, niet omdat we het verdienen, alles verbeurt verzondigd, maar uit de volheid van uw genade, de trouw van uw verbond die onwankelbaar is. Amen. Willen we gaan zingen gemeente uit Psalm 3, vers 1. versen 2 en 3. Psalm 3, het tweede en het derde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild op mij bevrijd. En het derde, ik lag en sliep gerust, van zeer en trouw bewust. Psalm 3, het tweede en het derde vers. Gemeente, de Heere Jezus Christus heeft voordat hij ging sterven zijn kerk een testament nagelaten. Een testament waar ze op mogen zien en waar ze de kracht van zullen ervaren dan wanneer hij van hen heen is gegaan. Vlak voordat die Heer Jezus stierf, heeft hij de lange toespraak gehouden die we lezen in Johannes 14 tot en met Johannes 16. En het laatste daarvan is dat hij zegt, deze dingen, al wat hij daarin heeft gezegd, dat hij heen zou gaan en dat hij tot de Vader zou gaan, maar dat hij ook zal weerkomen, al deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij ook dan wanneer ik niet meer fysiek onder u ben, opdat gij in mij vrede hebt. Door zijn geest blijft hij bij hen. Zal hij tot hen komen en blijft hij bij hen. Opdat gij in mij vrede hebt. Heerlijk als we de Heere mogen vrezen. Heerlijk als we de Heere Jezus Christus door het geloof mogen kennen. Mogen weten in Hem te zijn. Het grote, het bijzondere dat God wil schenken. In Hem vrede te hebben. Heere zegt nog meer. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar als je nou in mij vrede hebt, dan zal er zoveel kracht in liggen, dat je ook een zekere mate van verdrukking aan kunt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is niet het laatste wat hij zegt. Dat is wel de realiteit. Tot op de dag van vandaag, niet alleen toen. Maar hebt goede moed. Je hoeft de wereld niet zelf te overwinnen. Ik heb de wereld overwonnen. Wat een testament en wat een kracht ligt daar ook in. Voor toen, vlak nadat de Heere is heen gegaan. En al heel snel na Pinksteren, na de komst van de Heilige Geest, begon de verdrukking in alle hevigheid. En verdrukking is er nog steeds. We zien daar in deze geschiedenis die we gelezen hebben vanmorgen ook iets van, gemeente. Er is verdrukking in de Nieuwtestamentische kerk. Thema van de prediking: Petrus wordt verlost uit de gevangenis. Drie gedachten. De eerste plaats de biddende gemeente. De tweede plaats de kloppende Petrus. En in de derde plaats de lijdende Heere. We hebben als tekst gelezen het vijfde vers. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd er een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Dat is de eerste gedachte, een biddende gemeente. En de twee andere gedachten uit de versen 16 tot en 17, waar we lezen, maar Petrus bleef kloppende. En als ze open gedaan hadden, zagen ze hem en ontzetten zich. Dat is de tweede gedachte, een kloppende Petrus. En de derde gedachte uit het vervolg. En als hij hen met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En vandaar de derde gedachte, de lijdende, dat schrijven we dan met een korte ei uiteraard, de lijdende Heere. Ik heb een vraag aan u. Zo begon dat we lazen destijds, ook in de tijd dat we hier nog woonden. En we hebben de brochure, het kleine boekje nog. Titel daarvan is: Bid u wel. De schrijver: J.C. Ryle uit Engeland van meer dan een eeuw geleden. Eenvoudig, begrijpelijk, toegankelijk geschrift, maar wel dringend. Bid u wel. Er zijn vele dingen geschreven, gemeente, over de tijd die wij beleven en de tijd die we achter ons hebben. En we zien van de gevolgen van de tijd tot op de dag van vandaag, tot op dit moment ook. Wie had ooit kunnen denken dat hier in Barendrecht de preek zichtbaar ook uitgezonden zou worden? Wie had het kunnen denken ooit dat het ook in Doornspijk zou gebeuren en in vele andere gemeenten? De nood van de tijd heeft het nodig gemaakt. En het is goed dat we met elkaar thuis meeleven. Houd van uw gemeente. Denk aan uw plaats die u anders innam. Bid u ook thuis voor de gemeente. En bid u zelf ook en voor uzelf, voor u en de dingen die jij nodig hebt. Die de kerk nodig heeft. Die de mensen om u heen nodig hebben. Die de wereld nodig heeft. En wat is dan het meest nodige? Er zijn vele dingen gezegd, gemeente, wat we moeten leren als christenmensen vanuit de coronatijd. Hoe is het met ons gebedsleven? Is de gemeente Barendrecht een biddende gemeente? Ja, dat weten we. Is het ook als geheel een biddende gemeente? Wij tellen niet en wij rekenen niet. Maar mag het getal van degenen die echt de Heere aanlopen als een waterstroom en die weten wat de nood van een mens is, omdat ze daar zelf ook doorheen zijn gegaan en daar zelf uitgehaald en die nood bij tijden nog beleven in zekere zin. Biddende mensen ook zijn geworden. In het boek Handelingen gemeente wordt vaak het gebed genoemd. In het begin al. Maar ook dat heeft de schrijver Lucas in het bijzonder in het evangelie dat hij heeft geschreven ook gedaan. Bijzonder aandacht gevraagd, bijzonder gewezen op de noodzaak van het gebed. Eens vroegen de discipelen, Heere, leer ons bidden. Ja, en dat staat in Lucas 11 zo, dat ze eerst het zagen dat de Heere Jezus bad. Zien we het van elkaar ook wel eens. Het kan het een indruk maken, onvergetelijke indruk maken, als je als klein kind je moeder nodig hebt en je zoekt je moeder. En ze is boven, daar was ze aan het werk. En dat kind gaat naar boven. En dat ziet dat moeder daar aan het bidden is. Bid u wel. Lucas wijst erop dat de Heere na de geschiedenis die daarna geschreven staat over, naar aanleiding van het Onze Vader, het bidden van de vragen van de onbeschaamde vriend om brood, dan zegt hij, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Wie als ouder geeft nu zijn kinderen slechte dingen? Nee, we geven onze kinderen goede dingen. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader geven, de Heilige Geest, degenen die hem bidden. Het staat er echt zo hoor. Als we zeggen ik kan niet bidden of ik kan zo slecht bidden. Nee, nooit zul je zeggen ik kan uit eigen kracht zo goed bidden. Maar als je het ziet dat je toch op een andere manier moet gaan bidden dan alleen met lippen en met woorden. Er is een belofte. Degenen die de hemelse Vader bidden om de Heilige Geest, die zullen hem ontvangen. De Geest der genade en der gebeden. Heer Jezus, wees zelf ook vaak op het gebed. En dat beschrijft Lucas ook dan bijvoorbeeld, dan wanneer de Heer Jezus spreekt over de tekenen van de tijden. En onder andere noemt de pestilentie en de epidemie en de pandemie, kun je zeggen. Waak dan te aller tijd, biddende, opdat u waardig geacht moog worden om te ontvlieden al deze dingen. En dat u kunt bestaan, een bestaan hebt voor de Zoon des Mensen. Lucas noemt vaak het gebed, ook in Handelingen. Begin van Handelingen, u weet dat, eendrachtig bijeen, voordat de Heilige Geest komt. U weet dat, in het Pinkster-evangelie, de gemeente was volhardend in de leer, maar ook in de gemeenschap met elkaar. In de breking des broods en in de gebeden. En als Lucas in hoofdstuk 12 van Handelingen schrijft over de gevangenname van Petrus in de tekst, dan wordt bijna als het eerste of direct als het tweede genoemd dat de gemeente in een gedurig gebed tot God is. Maar hij zat daar in de gevangenis. Hij was vastgebonden met kettingen. Misschien wel aan de muren vast. Een soldaat links en rechts van hem en bij de poorten stonden er nog meer. Onmogelijk dat hij zou kunnen ontsnappen. Herodes wist wat hij zou gaan doen. Eén had hij er al van te pakken. Van de nieuwe sekte. Had hem onthoofd. Wreedaard. Islamitische staat heeft dat niet uitgevonden. Wat gebeurde toen ook al. God zag het. Hij zou voorkomen dat hij verder zou gaan, kunnen gaan met zijn plannen. Hij had een van de leidinggevenden van de Jeruzalemse gemeente al onthoofd. En de tweede stond op de lijst. Petrus. Het is dan intussen zo'n 10 jaar na Pinksteren als dit gebeurt, gemeente. Gruwelijk. Het is nog een enkele dag wachten. Maar morgen dan zal het paasfeest voorbij zijn, dat de Joden 8 dagen gewend zijn om te houden. En zeker de partij van de Farizeeën houdt er streng de hand aan. En die wil hij zeker tegemoet komen, te vriend zijn. Hoewel die er niets van meent. Want Herodes tegelijkertijd, als hij op zijn eigen locatie is in Caesarea, dan leeft hij het leven van de Romein. In alle goddeloosheid die maar denkbaar is. De volgende dag, dan zal het paasfeest voorbij zijn. En nog 1 nacht moet deze man bewaard worden, streng bewaakt worden. Wat zal die angstig zijn? Hij zal het beseffen. Wat Jacobus is overkomen, dat zal mij morgen overkomen. Lees je dat inderdaad in die geschiedenis, dat Petrus angstig is? Je leest dat hij slaapt. Dat is het. Je weet dat je de volgende dag berecht zal worden. Hij slaapt. Zou het niet dat zijn wat we zo net hebben gezongen? Ik lag en sliep gerust. Was Heer en trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte. In dit leven. Of in het hemelse leven. Zou die overgave niet geweest zijn? Petrus in het geloof is gaan slapen, kon alles in de hand van de Heer leggen. Zou het ook niet geweest zijn in de wetenschap dat de gemeente voor hem zou bidden? Denk het zeker, je leest dat ook later. Dat de gemeente in gebed was. Gemeente, kennen we daar iets van? Van dat eerste. Ja, ook dat eerste. Hoewel dan niet meer gezegd is dat een kind van de Heere elke dag en elk ogenblik en ten aanzien van elke zorg zo gemakkelijk kan leven, dat hij alles in de hand van de Heere kan leggen en nadat hij gebeden heeft, rustig kan gaan slapen. Wat kunnen er stormen door je heen loeien? Dat je nachten niet kunt slapen. Zo met zorg bezet. Als je de dingen in de ware proportie ziet. Wie zal dan een rustig leven kunnen hebben? Toch. Dat er van die momenten zijn. Alles in Gods hand kunt leggen. Als je weet dat het daar is en dat de Heer het nooit verkeerd doet en dat er niets uit de hand loopt, dan is het heel makkelijk om te geloven. Gistermiddag zei nog iemand tegen me, dominee, het gaat of het gaat niet. Het is onmogelijk of het gaat vanzelf. Dat. Dag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust. Waar zou die gemeente om gebeden hebben, gemeente? En bidden wij daar ook om? Waar bidden we om? Waar hebben we om gebeden de afgelopen maanden? Waar zou de gemeente van toen om gebeden hebben? Misschien wel niet eens dat Petrus nog bevrijd zou worden. Jacobus was immers ook onthoofd. Ja, zeker wisten ze dat God wonderen kon doen. Hij had het heel wat gedaan, ook door de handen van Petrus. Maar ze wisten ook dat er ligt in de vrijmacht van God. Hij is het niet verplicht. En God doet niet altijd wonderen. Je kunt zeker denken dat ze gebeden hebben daarom dat Petrus rust in zijn hart zou hebben. En dat de Heere voor hem zorgde dat hij in dat geloof mocht leven. En je kunt ook zeker denken dat waar Petrus met alle intensiteit de laatste tijden van zijn leven zo sterk voor gewerkt had, voor geleefd had, alle aandacht aan gegeven, dat het werk van de Heere zou doorgaan, dat hij mocht spreken, dat er misschien nu anderen zouden gaan spreken van die goede God, en dat het goed is om hem te dienen, en dat er één ding nodig is om te weten dat de zaligmaker gekomen is om verloren zondaren zalig te maken. Dat we daar persoonlijk weet van hebben. Dat zijn koninkrijk in je hart wordt opgericht. En dat hij koning is en jezelf koning af. Waar bidden wij om als gemeente? Waar zal toen de gemeente om gebeden hebben? Om rust in het hart van Petrus, ja. Maar zeker ook, heren, hoe het ook gebeurt en hoe het ook gaat, denk aan uw belofte die u gegeven hebt aan het testament. In u hebben we vrede. Al is er zoveel verdrukking dat de leiders van de kerk vermoord worden. Heere, houdt u uw kerk in stand. Al moeten we misschien vluchten, maar toch weest u met uw kerk naar uw belofte. En geef ons rust in de verdrukking. Geef ons moed om te leven. Geef ons geloofsmoed en geloofskracht om op u te zien. Biddende gemeente, hoe is ons bidden? Petrus in de tweede plaats, gemeente, verlost uit de gevangenis. En dan staan we stil bij een kloppende Petrus. Het gebeurt hem. Het gebeurt wat we gelezen hebben. God grijpt in. Herodes, één dienaar gedood. De tweede zal u niet lukken. Al wordt hij nog zo bewaard in de gevangenis. Engelen treden op. En de boekhandelingen nogal eens op het gebed van mens. En in de dienst van God. Met het oog daarop dat zijn werk voortgaat. Als een gebedsverhoring ook, ja. Het gebeurt. Ineens licht in de duisternis. Van die gevangeniscel. En de engel port Petrus aan. Sta vlug op. En de kettingen? Ze kunnen rammelen? Nee, ze vallen zomaar af. En die soldaten worden daar niet wakker van. Doe je gordel om en bind je sandalen aan. Het is alsof Petrus in een droom zich bevindt. En ga mee. En ze lopen door de gevangenis. De eerste wacht door, de tweede wacht door. En de ijzeren poort die gaat als vanzelf open. Je kunt denken aan van die automatische deuren tegenwoordig. Of die poorten hè, voor een duur huis of voor een bedrijfspand. Ter bewaking. Op grond met sensoren, met techniek kan dat allemaal. Die technieken die had God toen allemaal ook niet nodig. Hij deed het zo. De Heere deed wonderen. En als God optreedt, gemeente, dan heeft niets of niemand daar iets tegen in te brengen. De machtigste soldaten niet. En de machtigste koning niet. God doet nog wel eens wonderen. Ook in onze tijd. Kan in ons kleine leven ook zo zijn. Als we het maar zien, dan zullen we er ogen voor hebben. Ja, maar het gaat om meer dan alleen de wonderen. Wonderen zijn er ook vaak tekenen ergens van. Maar kort geleden is het in Nigeria nog gebeurd. Dat een ouderling van een baptistengemeente 's nachts overvallen werd. Fel licht scheen in zijn ogen. En toen hij iets kon ontwaren, zag hij de loop van een geweer op hem gericht. En de trekker werd overgehaald. En het geweer ging niet af. Terwijl het wel afging toen het gericht was op zijn vrouw en op zijn dochter. Die zijn omgekomen. Maar hij niet. Ook weer Gods vrijmacht. De een wel, de ander niet. De Heere regeert en hij heeft het in zijn hand. Is hier geestelijk ook een les, gemeente? Zeker. Een van de psalmen zingen we. Voer mij uit mijn gevangenis. Nee, zo'n gevangenis zullen we niet in zitten, net als toen Petrus. Geestelijk kan het ook een gevangenis voor je zijn. Hoe kom ik tot geloof? Geestelijk kunnen er banden om je heen liggen. Vastzitten. En dat je niet weet hoe die losgemaakt moeten worden. Hoe kom ik tot echte bekering? Geen schijn, maar waarachtig. En hoe kom ik aan dat ware, dat zaligmakende geloof? Niet maar een gedachte, maar werkelijk door de Heilige Geest. En het is toch nodig, want de tijd is voorts kort. Iets gevoelen, kennen we het. De nood van je geestelijke doodstaat. En dat er een wonder moet gebeuren. Dat je uit de gevangenis van dood en van nood en van onwetendheid en van duisternis moet komen. Ja, ook deze geschiedenis wijst daarop. De Heere is machtig. En op het gebed wil hij grote wonderen doen. Voer mij uit mijn gevangenis. Het wordt wel eens gebeden. Als de nood van je ziel op je afkomt. En wat een zegen als de Heere dan iets van licht geeft, maar ook op een gegeven moment de banden doet breken en in vrijheid stelt, zodat je eerst zelf amper weet hoe. Toch op een gegeven moment met Petrus mag zeggen als het ware, en nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel gezonden heeft, zijn dienstknecht gezonden heeft, of dat de Heere in mijn leven heeft ingegrepen en dat Hij heeft mij heeft verlost. Al kan er lange tijd overheen gaan, maar ook dat is in Gods vrijmacht. Gebeden worden verhoord, gemeente. Gebeden zijn zo nodig, ook van de gemeente voor anderen. En van de broeders voor degene die ze bezocht hebben en waarvan ze denken, oh wat zou ik toch graag de worsteling voor hen ontknopen en ze verder brengen. En je spreekt erover. En je voelt ze zo. Ja, je mag getuigen, je moet getuigen, maar de Heilige Geest moet overtuigen. Wij niet. Dat mag ook rust geven in je hart. De Heere doet zijn werk. Toen zo ook bij Petrus. Petrus wordt verlost en hij staat buiten de gevangenis. En dan realiseert hij het zich pas echt. En wat doet hij dan? Natuurlijk naar die gemeente toe. Natuurlijk naar zijn gemeente toe. Natuurlijk naar degene die hij zo lief had. Het is in een huis van een welgestelde vrouw, Maria, de moeder van Johannes Marcus, de evangelist. En dan staat er in vers 12 dat het echt een biddende gemeente is. En het klopt midden in de nacht. En Rodé doet open. En dan is ze zo verbaasd. Dat kan niet. Dat ze naar binnen gaat. En zegt, Petrus staat aan de deur. En dan zeggen ze ook, dat kan niet. Rodé, verbaasd, verblijd, ze herkent hem, ze hoort zijn stem. Hij is het, hij moet het zijn. Maar dat wordt van binnen in het huis niet overgenomen, niet geloofd. Ja, maar dat waren toch biddende mensen. Ja, biddende mensen, ja. Ook gelovige mensen, kinderen van God kun je denken, echt. Zeker. Waarom geloven ze dan direct niet het woord van Rodé? Waarom zeggen de andere apostelen niet direct, Rodé terug naar die deur en doe de deur open en laat hem verder komen? Het zal zijn engel wel zijn, zeggen ze. Wat ze daar ook precies mee bedoelen, misschien iets van een beschermengel, misschien een of andere oud-Joodse gedachte, waar daar enige aanleiding toe gaf om zoiets te denken. Het staat niet in de Bijbel natuurlijk dat elke knecht van God of dat elk kind van God een beschermengel heeft, persoonlijk. Hoewel de engel des Heren zich legert rondom degene die hem vrezen en hen uitdrukt, is het niet zo dat elk gelovige zijn eigen engel heeft. Misschien dachten ze ook wel dat de geest van Petrus, als die al onthoofd zou zijn, dat u nu bezit heeft genomen van een ander lichaam en op die wijze, of dat een engel de gedaante van een mens heeft aangenomen, daar zijn de gedachten verschillend over. Maar hoe dan ook, bij die biddende mensen was ongeloof. Als u amen zegt op uw gebed, dan moet je nog even stilhouden. En bij jezelf denken, heb ik het nu ook echt geloofd wat ik heb gebeden? Dan zul je merken, ook al bid je, dat je soms zo, of misschien wel vaak, bidt in ongeloof. Ze konden het niet begrijpen. Het kon niet. Waarom laat de Heere dat toe, gemeente? Dat moet voor Petrus verschrikkelijk geweest zijn natuurlijk. En Rodé ook, voor haar ook. En voor die mensen binnen in het huis van Maria. En voor ons die ervan horen. Het was een biddende gemeente. En toch worden ze niet verhoord om het gebed. Maar wel op het gebed. En op Gods eigen manier. Zo worden gebeden verhoord, gemeente. Om Jezus wil. Om zijn werk. Om zijn verdiensten. En op de manier zoals de Heer dat beschikt. Petrus blijft maar kloppen. Blijft maar kloppen. Petrus is al vele jaren in de hemel, gemeente. Als ik me transponeer, dan zegt de Heer Jezus Christus blijft kloppen. De poort van uw huis. Hoort u zijn stem. Hoort u zijn klopstem. En dat hij nog, of staat hij nog steeds buiten? Hangt het dan van mij af? Hou nou eens op met redeneren. Geef dat nou eens over. Buig nou eens voor de Heer. De Heere klopt. Hij wil binnenkomen. Ongeloof is zonde. Ongeloof van Gods kinderen. Ook in het bidden is zonde. We hebben ze elke dag last van. Maar ongeloof. Ook als je nog niet kunt zeggen ik ben een kind van God. Is ook zonde. Hoort zijn stem. Ja, de gedachte gemeente Petrus uit de gevangenis verlost. De Heere leidt. De Heere is het die de leiding had. Niet Herodes. Niet de soldaten. En ook niet Petrus. Maar de Heere. Wat heeft Petrus eigenlijk zelf eraan meegewerkt om verlost te worden? Hij heeft alleen maar die engel gevolgd. Hij hoefde geen spierkracht te gebruiken om de kettingen daarvan los te komen. Hij leeft alleen maar naar de Heere gehoord. Laat hem besturen waken, het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat gij u verwonderen moet. Als Petrus het huis van Maria binnenkomt, uiteindelijk... Komt hij met een boos gezicht misschien? Nee. Wat heeft de man veel geleerd. Hij kon blijven kloppen. Geduldig. Misschien heeft hij tegelijkertijd ook wel gebeden. Als hij dan binnenkomt, komt hij niet met allerlei verwijten. Maar dan staat er zo heel eenvoudig dat hij met de hand wenkt. Ze zullen wat aan praten geweest zijn en verwonderd en emotionele uitingen hebben gegeven. Stil. De Heer spreekt. Dat mag hij laten merken. Heel eenvoudig schrijft Lucas het dan. De dokter. De wetenschapper. Die voor zichzelf ook niet geloofde van de wetenschap uiteindelijk te kunnen krijgen. Die tegelijkertijd een gelovige was. Tegelijkertijd geloofde in de God van wonderen. Hoe de Heere hem uit de gevangenis heeft geleid. En de Heere, er staat het woord kurios. Hij had de leiding en hij heeft de leiding. De Heere Jezus Christus in de hemel. Die de koning is van zijn kerk op aarde. En die dat blijft ook dan wanneer er verdrukking is. Ook dan wanneer er zorgen zijn. Die zo groot zijn dat je die niet in eigen krachten baas kunt. En dat je niet met je eigen kunde, met je kennis, met je ervaring... De dingen kunt redden. Dat moet hij doen. Daar blijf je op aangewezen. Hij had de leiding. Heel eenvoudig zegt Petrus het, dat de Heere hem uit de gevangenis geleid heeft. De Heere leeft. De Heere regeert. Nog verzuchten onder de verdrukking. Nog in Nigeria, Pakistan. Afgelopen week of de week daarvoor al. De christen die in een moslimwijk was komen te wonen. Afgemaakt werd. China, Noord-Korea, Nederland, Barendrecht, ons land waar de verleiding van het wereldse leven en de verleiding van een oppervlakkige godsdienst zo manifest is. Een bestand moeten houden aan wat ons is overgegeven en wat echt goed is. En tegelijkertijd niet heersen mogen en willen en tegelijkertijd niet zeggen en wij zijn het alleen. De Heere leeft. Wonderen gebeuren ook dan als er geen ijzeren kettingen losvallen, als banden van binnen verbroken worden. Een psycholoog kan dat niet bij je doen, een ouderling en een dominee ook niet, maar wanneer de Heere het doet, God, dan wil je daar ook iets van zeggen. Dat wordt ook zichtbaar. Dat wordt ook hoorbaar. En dan begrijp je ook, als anderen op bepaalde momenten in banden van ongeloof en zonde gezeten kunnen zijn, en dat je er niet boos om wordt, maar geduldig blijft wachten op de tijd van de Heer. Wonderen, gemeente, die dragen in het boek Handelingen zeker ook het karakter van een teken. Als de Heer, als Petrus uit de gevangenis komt en als hij daar uiting aan, als hij daarvan vertelt aan de gemeente, aan zijn vrienden in Jeruzalem, dan getuigt hij dat de Heere hem uitleidde uit de duisternis. Het is licht geworden om hem heen. En als de Heere leidt uit de banden van zonde en van ongeloof en van onbekeerlijkheid en van hardheid en van onverschilligheid of van moedeloosheid, het zal toch voor mij wel niet kunnen. Als de Heere daar uitleidt uit die duisternis, uit die knelling en er komt bevrijding, gemeente. Dan wil je dan, zul je er ook van spreken, al is het op een hele eenvoudige wijze. Uit de duisternis, het was donker, maar het is licht geworden. Hij heeft het gedaan. De Heere, de Kurios. Hij alleen. Ik hoefde alleen maar te volgen, alleen maar te ontvangen. God werkt aan zijn koninkrijk. De tijd waarin we leven. God werkt aan zijn koninkrijk. Ook dan wanneer er bijkans lege kerken waren. Een zware tijd. Voor uw dominee toen denk ik ook. Zo'n grote kerk. En slechts een enkeling. En toch moeten preken. Dat kunnen er aanvechtingen zijn. De boze zal het niet winnen. Ik, zegt de Heere Jezus, heb de wereld overwonnen. In de wereld zul je verdrukking hebben. Dat is echt, staat in het testament. Tot op de laatste dag toe. Wat hebben wij weinig verdrukking, gemeente, in Nederland. Wat hebben christenen in andere landen veel verdrukking. Of is... Ja, de verleiding tot zonde, ook een verdrukking. Ik denk het wel. Toch, wie mag weten in hem vrede te hebben, zal die geen kracht krijgen om ook grenzen te stellen. Om de boze geen plaats te geven. moed te hebben, ook voor de toekomst. Petrus werd gevangen, werd geleid uit de gevangenis. En als de Heere ergens uitleidt, dan leidt hij ook ergens in. Psalm 121 zingt daar ook van. Uitgeleid, maar ook ingeleid. Hier uitgeleid uit de duisternis, ingeleid in het licht en weer komend in de gemeente. En als hij uitleidt uit de duisternis van het leven buiten God, leidt hij in het geheim, in de heerlijkheid van het koninkrijk der hemelen op aarde. De geest der waarheid vestigt het woord, maakt het vast en geeft geloof. En geeft ook hopen op de toekomst. Als het koninkrijk der hemelen komen gaat. In volle heerlijkheid. Want de Heere, de Kyrios, leidt uit. En hij leidt in. En zal al degenen die hem kennen mogen toeroepen. Komt in, gij gezegende, want het koninkrijk dat is voor u weggelegd, van voor de wereld al, voortkomend uit het welbehagen van God, uit het geheim van zijn verkiezing, niet om ons het wil, maar om zijnent wil, worden we zalig, zo mag dan geloofd worden. En dat geloof geeft ook moed en kracht. Vol te houden in een tijd van verdrukking en van zorg. God geef het tot eer van hem, ook tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Overal, ook hier. Amen. Gaan we zingen, gemeente, uit Psalm 121, de versen 2 en 4. Hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En de Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. 121 vers 2 en 4. de Heere danken. Heere, we komen tot u na het beluisteren van de verkondiging. We bidden, wilt u het toepassen? Heere, geeft u moed aan moedelozen. Geeft u kracht ook om te bidden aan degenen die merken dat ze zo slecht kunnen bidden. En als het gebedsleven ook van uw kinderen verflauwd of verschraald kan zijn. Heere, wekt u het op. En als wij denken dat we goed kunnen bidden. Doe het ons echt bemerken, Heere, dat het nooit is om ons bidden. Wel op het gebed. Altijd om uwentwil. U geeft uw eer niet aan een ander. Heere, u krijgt alle eer en lof en aanbidding. Dat zal volkomen zijn in eeuwigheid. Vergeeft u het, Heere. Als ook degenen die u vrezen nog zo eergevoelig zijn. Ja, het is een eer om een kind van God te zijn. Maar daar kan ook zondige eerzucht bij zitten. Sla die uit ons weg. Doe ons meer en meer uw eer bedoelen. En dat zal dan ook gepaard gaan. Met het meer en meer uitzien. Naar de verdere doorwerking van uw geest. In de uitbreiding van uw koninkrijk. Biddend. Om de bekering van die. En van die. En om het geloof. Van die en van die. Om de wedergeboorte. Dat u spreekt. En dat het oude de duisternis voorbij gaat in beginsel. En dat er licht komt. Heere, maakt u levend. Wat nog geestelijk dood is. U hoeft maar te spreken. En het is er. Te gebieden. En er gaan grote dingen gebeuren. Doe het uit genade, o God. Heere, gedenkt u ons deze zondag. Ook als deze groep mensen vanmiddag thuis moet blijven en een andere groep mensen mag komen. Bewaar ons voor opstand, geef ons erkenning en geef ons ook alles wat we nodig hebben om in het dagelijkse leven op de goede wijze ermee om te gaan. Zie een gunst op het geheel van de gemeente in deze nieuwe periode van vakantie. Wees met onze broeder in Driebergen. Heere, zegent u hem daar. Dank voor alles wat u gaf. In zijn dienst ook, de vele jaren in Barendrecht. Bedenkt u. Hem en zijn vrouw en kinderen ook hier, maar ook de hele gemeente. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. 146, vers 3. Ontvangt u alle met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.